Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Europa-podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
Bienvenuto. Happy New Year. Of zoals Emmanuel Macron u welkom zou heten. Krijg het rambam dit jaar als u zich niet wil laten vaccineren. Welkom bij BNR Europa, het programma van Nederland over Europese zaken met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Geert-Jan Haan en naast mij collega Eurocommissaris Stefan de Vries.
Volle lok en Zene Tawinski. Ja, ik heet wel de Vries, maar volgens mij kan ik helemaal geen Vries. grote vraag, wordt het voor Europa een gelukkig nieuwjaar? Want er staat erg veel te gebeuren. Macron, die heeft het hoog in de bol en wil nu even voorzittertje spelen van de EU-lidstaten. Draghi, die mogelijk van Italië weer een zinkend schip maakt. En wat te denken van Mark Rutte, Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra. Maandag staan zij op het bordes. Maar welke rol gaan zij spelen op het Europese toneel?
Nou, voor één EU-land is het jaar in ieder geval goed begonnen. Even een tipje van de sluier.
Ik begin spontaan te line dansen. Wat kunnen ze toch goed rugbyen, die Ieren, en belasting ontwijken?
Zeker. Wat ze ook goed konden ontwijken, die Ieren, was een officiële taal van de Europese Unie worden. Maar dat is Ierland sinds deze week eindelijk gelukt. Straks meer daarover.
Ja, we gaan deze uitzending ook le président ranken en français. Na alle ophef deze week in Frankrijk over de EU-vlag aan de Arc de Triomphe en een loslippige Macron willen we graag de tussenstand meegeven uit het land dat in april over 90 dagen naar de stembus gaat.
Maar hoofdonderwerp deze uitzending is de Europese koers van Rutte 4 in 2022 en daar valt veel boeiends over te vertellen. Daarom alvast een hartelijk welkom aan onze gasten Femke van S, hoogleraar European Governance and Leadership of the European Union aan de gewone Nederlandse Universiteit Utrecht. Mevrouw van S, goedenavond, fijn dat u er bent.
En vanuit Parijs, inmiddels de corona-hoofdstad van Europa, met 1 op de 30 Parijzenaars heeft nu daar corona. We hebben contact met Rem Korteweg van Instituut Klingendaal. Bonsoir, monsieur La Rue Petit. La Route Petite.
Bonsoir à tous.
Ja, wat een prachtige titel heeft u. Hoofd Europa in de wereld.
Ja, jeetje. En dat is inmiddels ook al verouderd. Want ik mag mij tegenwoordig alleen maar senior onderzoeker Europa noemen. Dat is helaas een wat verouderde titel. Maar
niet meer in de wereld dus. Graag, alleen in Europa.
Nee.
We eindigen deze uitzending altijd met Europese hitlijstmuziek.
Dit is BNR Europa.
Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
Tijd voor de Europese Week. Stefan, als hoofden van Europa van ons eigen programma. We gaan het zo uitgebreid hebben over Frankrijk, waar jij deze oud en nieuw weer 10 dagen hebt doorgebracht.
Ja, lekker iedereen op elkaars lip. Geen enkele sociale afstand.
Daarover zo meer. Ja. Laten we beginnen met de taxonomie. Ik zit namelijk gewoon in Nederland op oudjaarsavond. Ik zit klassiek naar de top 2000 te luisteren. Oliebolletje erbij. En vlak voordat het Galileo 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 Figaro van Queen's Bohemian Rhapsody wordt ingezet, ploft er een concept van een wetsvoorstel van de Europese Commissie op mijn digitale deurmat over die taxonomie.
Ja, deadline is deadline, zullen ze gedacht hebben bij de commissie. Want voor het nieuwe jaar zou de commissie namelijk een eerste voorstel naar buiten brengen over die taxonomie. Nou, dat was dan inderdaad in de nacht van 31 december.
Verslikt in mijn oliebol.
Ja, daar moet dan nog een consultatieperiode van 2 weken overheen gaan. En op woensdag 12 januari is het nu gelekte voorstel van deze zogeheten Delegated Act dan echt een conceptvoorstel.
Ja, en dan wordt het later deze maand weer een definitief wetsvoorstel om het nog ingewikkelder te maken.
Precies. Nou, waar gaat het precies over? De taxonomie, dat is het Brusselse jargon voor een lijstje met groene energie, waar nu, als het aan de commissie ligt, ook gas- en kernenergie op komen te staan. Daar is heel wat lobbyen aan vooraf gegaan en daar heeft de commissie nu aan toegegeven.
Ja, en dan die taxonomie, dat geeft ook aan dat beleggers of bedrijven het als groene investeringen kunnen zien, die kernenergie en die gas, en dan kan je daar miljarden euro's aan spenderen.
Ja, omdat er ook subsidie dan voor is in dat geval. Interessant voor beleggers.
Nou, Bas Eickhout van Europese Groenen is hoofdonderhandelaar van het Europees Parlement, noemt dit conceptvoorstel een grote fout en het proces één grote shitshow. Hiermee wordt volgens hem...
bij Macron in de leer gegaan qua shitshow en al merde.
ik wil er zo alles van over weten. Maar hiermee wordt volgens Eickhout in ieder geval dus niet de wetenschap gevolgd met die conceptwet van de commissie, maar ook niet de taxonomiewet. Die stelt dat gas en kernenergie eigenlijk helemaal niet zo'n duurzaam stempel hadden mogen krijgen op basis van de opgestelde criteria.
Ja, kernenergie geeft natuurlijk afval. Nog afgezien van de vraag hoeveel kost eigenlijk het bouwen van een kernenergie. Gas is van zichzelf geen schone brandstof. Maar goed, dat is natuurlijk ook zoiets als de politieke realiteit. En een transitie, de energietransitie, is er niet van de ene op de andere dag. Maar er kan nog alles met dit voorstel gebeuren. Er moet nog een definitief voorstel komen van de commissie. Het parlement buigt zich erover en de lidstaten. En er zijn zelfs al landen die met rechtszaken dreigen om dit voorstel tegen de taxonomiewet tegen te houden.
Nou, volgende week een uitgebreid vervolg op wat taxonomie nou precies inhoudt in het Europese politieke spel. In BNR Europa bespreken we dat. Ik heb nog een leestip en een luistertip voor je. De leestip komt van de Brusselse burelen van Follow the Money. Zij schrijven dat een Europees plan om 3 miljard bomen te planten binnen nu en het jaar 2030, dat dat totaal niet van de grond komt. Volgens onze zeer gewaardeerde Brusselse collega Jesse Pinsten is na anderhalf jaar bomen planten 0,03%
1 miljoen bomen
van het streefgetal bereikt. Hoe dat kan, dat lees je in de longread van Follow the Money. En de link staat in onze show notes.
Ja, en er staan ook een paar woordgrappen in die ons kunnen bekoren. Namelijk dat na anderhalf jaar lancering van het plan heeft Frans Timmermans amper wortel geschoten.
Aha.
En niet de boomtoppen groeien tot aan de hemel, maar de problemen en de kop. Eurocommissaris Timmermans plant bossen aan op drijfzand.
Hadden wij toch niet beter kunnen doen. Tot slot een luistertip naar aanleiding van dit nieuws.
Ja, it's really exciting and encouraging, I think, especially for the Irish language speakers who have been working inside the EU institutions for a long time and hoping for this day to come.
Ja, ik denk dat ik Iers wel het mooiste Engelse accent vind. Maar er is nog een andere taal in Ierland. Het Iers, nu ook een officiële EU-taal. Dat betekent dat alle formele EU-documentatie nu ook in Iers te lezen valt. En dat maakt het aantal officiële talen binnen de EU-instituten op 24. En Geert-Jan, jij sprak met een collega van ons daarover.
Ja, je hoorde net Naomi O'Leary. Is Europa-correspondent, werkt voor de Irish Times, voorheen bekend ook van Politico. En ik sprak met haar over die toevoeging van de Ierse taal. Want ja, het verbaasde mij. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Ierland is al zo lang lid van de Europese Unie. Veel eerder dan meer dan de helft van de andere lidstaten. En denk aan Kroatië, het laatste lid. In het Kroatisch wordt alles al lang aangeboden. En dat betekent dus alles dat als jij of ik, wij zijn in Brussel of in Straatsburg, en alles moet in principe vertaald zijn in die officiële taal.
Ja. Ja.
Nou, dat gaat nu voor het Iers gelden. En dat gesprek daarover met haar, dat kun je beluisteren in het programma De Wereld met Bernard Hammelburg.
For my colleagues who do Irish language reporting, I think this will be really important. Particularly for radio, television, you know, for when there's content available in the Irish language, I think, you know, it's a really great thing for them and it's an opportunity to expand coverage beyond the island.
En ook in de podcast, de Europa Update, die elke vrijdagochtend verschijnt, om het makkelijk te maken in dezelfde feed als BNR Europa. Dan weet je dat alvast.
Ja, hartstikke fijn. Nou, de administratie bij deze weer gedaan. Tijd voor onze zo nu en dan terugkerende rubriek Ranking. Ja, Ranking le président, n'est-ce pas?
Oui, want Franse verkiezingen op 10 en 24 april, uitgaande van twee stemrondes, Stefan. Hoe groot is de voorsprong van Macron en wie willen hem op de hielen zitten?
Nou, de peiling van vandaag die we aanhouden is van het dagblad Les Echos. Die publiceren elke dag een peiling. Met de nadruk dat het een peiling is. Dus er kan nog van alles gebeuren. Vandaag voor de verkiezing in de eerste ronde staat Macron op 25%. Valérie Pécresse, de kandidaat van de conservatieve Les Républicains, op 17%. Vlak daarachter Marine Le Pen, 16%. En Éric Zemmour op 13%. Nou, links is in geen velden of wegen te bekennen. Waar het natuurlijk om gaat is de tweede ronde. En daarin staat Emmanuel Macron een lichtjes voor op Valérie Pécresse met 53% en 47% voor Pécresse. Maar dat is één procentpuntje meer voor Valérie Pécresse sinds maandag. En dan hebben we de emmerdement nog niet meegeteld. De rel over de uitspraken van Macron op dinsdagavond. Dus Valérie Pécresse zit echt Emmanuel Macron op de hielen. En dat wordt een hele kluif voor Macron om dat toch goed te maken. Want zij vist in dezelfde stemvijver als Macron. Dus het wordt echt een lastige race voor hem.
Even iets meer achtergrond van deze eerste week van het nieuwe jaar erbij pakken. Frankrijk is voorzitter van de EU-lidstaten geworden, van de Europese Raad.
Ja.
Voor een half jaar heeft het stokje van Slovenië overgenomen. Betekent dat Frankrijk invloed heeft op de agenda. En dit jaar zijn de Fransen gelijk begonnen met een rel, want er hing een Europese vlag onder de Arc de Triomphe. Is dat simpelweg Franse verkiezingsretoriek over de rug van Europa?
Nou, in heel Frankrijk waren allerlei officiële gebouwen verlicht met blauwe lichten. En op de Eiffeltoren zelfs de 12 gele sterren. Nog steeds trouwens. Maar inderdaad, onder de Arc de Triomphe ook de Europese vlag. En dat leidde tot grote ophef, vooral bij rechts en extreemrechts in Frankrijk. Want onder de Arc de Triomphe ligt ook het graf van de onbekende soldaat die gesneuveld is in de Eerste Wereldoorlog. En ze vonden dat de Europese vlag daar helemaal niet te hangen had. Alleen een Franse vlag moest daar hangen, want anders had ons verkocht aan Europa. Binnen 48 uur was die vlag weer weg.
Zouden ze ook zo fel reageren als er geen verkiezingen zouden zijn?
Nou, misschien niet. Dit speelt natuurlijk absoluut mee. In ieder geval veel symboliek in Parijs en ook in de rest van Frankrijk over dit voorzitterschap. En Frankrijk, althans het Élysée, doet een beetje alsof zij nu de voorzitter zijn van de Europese Unie. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je zei het net al, het gaat over het voorzitterschap van de Europese Raad, dus de ministers. En daar heeft Frankrijk dan invloed op de agenda. Dus het valt allemaal nog wel mee, maar op zijn Frans moest het natuurlijk wel breed en groots en grandioos worden uitgepakt.
Nou, die vlaggenstrijd die had wellicht al invloed op de laatste peiling die jij net hebt genoemd.
Ja.
Ik denk niet dat dat geldt voor het incident, noem ik het maar even, waar Macron deze week mee naar buiten kwam. Hij zei het een en ander over ongevaccineerde Fransen. Leg uit.
Ja, op dinsdagavond verscheen een fragment uit een interview dat hij heeft gegeven dat vandaag woensdag gepubliceerd werd in Le Parisien. Een pagina, 6 pagina's over de verkiezingen, over het Europese voorzitterschap en nog heel veel dingen. Maar één onderdeel werd eruit gepikt. Laten we daar even naar luisteren.
Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. On va continuer à le faire.
Les paroles du président de la République déshonorent sa fonction et déshonorent notre assemblée.
Le président de la République ne peut pas tenir les propos qui ont été tenus. C'est-à-dire d'avoir pour seul objectif d'emmerder les Français.
Ja, emmerder les Français. Er was een woeste discussie op Twitter en ook op onze website wat dat nu eigenlijk betekent. Ik kies voor naaien, de tering krijgen. Iedereen die niet gevaccineerd is, die kan de pot op.
Je
kan een andere ziekte krijgen, precies. Macron trok hard van leer tegen de ongevaccineerden. En vanaf 15 januari mogen die niet meer het café in, geen biertjes meer drinken, niet meer het theater in, niet meer de cinema in, want vanaf dan geldt het 2G-principe. Maar er was een groot debat in de Kamer, de Franse Kamer, de Assemblée, toen deze woorden bekend werden en dat debat werd geschorst. Iedereen was woedend. We hoorden net twee rechtse parlementariërs. Maar het lijkt erop dat de Fransen eigenlijk toch wel in grote lijnen eens zijn met Emmanuel Macron, want ze hebben ook genoeg van alle regels in Frankrijk die er dus met name zijn vanwege de ongevaccineerden.
Laatste vraag. Met welke Europese onderwerpen, Stefan, probeert Macron de komende maanden de Franse kiezer dan te paaien? Want je zegt het kan best wel spannend worden. En Macron heeft echt wel op Europa als een van zijn verkiesparadepaadjes ingezet.
Zeker. Nou, we hadden het net over de taxonomie waar kernenergie dus op staat. Dat zal hij ongetwijfeld als een overwinning presenteren. Want Frankrijk heeft natuurlijk een grote nucleaire sector en al die nieuwe kerncentrales in Europa, ja, die worden waarschijnlijk gebouwd door Franse bedrijven. Dan natuurlijk de strategische autonomie. We moeten onafhankelijk worden als Europa. Dan moeten we misschien een minimumloon komen voor iedereen en minder migranten. En dat is dan eigenlijk een nationale agenda die Macron probeert te plakken op de Europese agenda. Minder immigratie of strengere regels voor immigratie. En ook een herziening van Schengen. Ik denk niet dat iedereen in Europa daarop zit te wachten, want veel landen hebben natuurlijk veel meer immigranten nodig. Alleen in Frankrijk is dat nog steeds een taboe. En zo zijn er nog een paar zaken, een paar drukke maanden. Dus het kan heel wel zijn dat op 24 april de Europese Unie ineens een andere voorzitter heeft.
Nou, als geloof Macron. Je dat echt?
Het zou kunnen. Het zou absoluut kunnen.
Natuurlijk, alles kan.
50-50.
Echt waar?
Ja. Nee. Hij staat er gewoon niet goed voor. En hij
Want het is, Stefan, elke maand duikt wel weer een andere Franse naam op.
Nou ja, nu is het Valérie Pécresse. Ja. En die is van de conservatieven. En Macron heeft voor een groot deel haar kiezers nodig. En ja, Macron heeft een slechte balans. De economie gaat slecht. Iedereen heeft ook kritiek op hem hoe hij de pandemie heeft gemanaged. Of niet heeft gemanaged. Het wordt echt lastig voor hem. Als het nou een extreemrechtse kandidaat was geweest die tegenover hem zou staan in de tweede ronde, dan had hij de redelijkheid kunnen representeren, de redelijke kandidaat zijn. Maar met Pécresse wordt dat echt lastig. Ik sluit niet uit dat hij toch verliest op 24 april.
BNR Nieuwsradio. De Europa-podcast.
Laten we de koers verleggen van Macron 1 en misschien Macron 2 in 2022 naar Rutte 4 in 2022. Wat wordt dit jaar en de komende tijd dus de Europese koers van ons kabinet? Het kabinet dat maandag op het bordes staat. Ja, Stefan, de suggestie is gewekt dat Rutte en Kaag en Hoekstra dat die uit zijn op meer Europese integratie.
Ja, zo leest het coalitieakkoord natuurlijk wel. Je denkt echt dat het meer pro-Europese koers gaat varen. Maar is dat ook wel zo? Is het kabinet niet vooral uit op een sterkere transatlantische relatie? Een versterking van de band met de Britten misschien? Het vrijhandelsverdrag CETA met de Canadezen? Of is dat maar een deel van het verhaal?
We praten er deze uitzending en in onze langere podcast over met Rem Korteweg en met Femke van S. Nogmaals welkom. En jullie kennen elkaar volgens mij omdat jullie allebei lid zijn geweest van de Adviesraad Internationale Vraagstukken in dezelfde periode. En wie weet, mevrouw van S, ook nog in dezelfde commissie. Kennen jullie elkaar zo goed?
Nee, dat is niet zo. We hebben denk ik in precies een andere commissie gezeten.
En wat jullie dan vanuit die positie deden, was ministers adviseren. Omschrijf ik dat goed?
Ja, ministers en ook soms het parlement, hè, waar de adviesvraag vandaan kwam.
Oké. Okay. Ja. En wat of wie adviseerde u, mevrouw van S?
Ik zat in de Commissie Europese Integratie en we hebben onder andere vele adviezen geschreven. Ik heb er 8 jaar in gezeten. Maar onder andere parlement over legitimiteit van Europa, maar ook over sociaal Europa. En de minister ministers van Buitenlandse Zaken die er destijds allemaal zaten.
En meneer Korteweg, wie mocht u adviseren?
Zeg maar Rem hoor, Geert-Jan.
Hallo Rem.
Dank je. Ik zat in de commissie Vrede en Veiligheid. Zodoende kwam ik Femke inderdaad niet tegen. Ik heb geadviseerd over de toekomst van Europese defensiesamenwerking, Europees gasbeleid in de context van spanningen met Rusland. En ook een klein beetje Brexit.
Even terug naar u, Femke van S. Welke voorzet wilt u geven op het Europese jaar voor Rutte 4?
Het valt me op dat er inderdaad een andere toon aangeslagen wordt door dit kabinet. Dus aan de ene kant denk ik dat er op het gebied van bepaalde beleidsissues veranderingen komen. Maar wat ik ook heel interessant vind is dat we natuurlijk een aantal andere type ministers op het Europese actief gaan zien. Waaronder bijvoorbeeld Kaag en Jette en Van Huffelen op hele belangrijke issues die in de komende tijd gaan spelen.
Ja, Rem, en als u één ding moet nemen waarop dit kabinet in de gaten gehouden moet worden, wat zou dat dan zijn?
Nou ja, ik zit op dit moment in Frankrijk. Ik heb vanochtend nog een interview gegeven over Sigrid Kaag, want men kijkt daar toch wel met grote bewondering en een bepaalde fascinatie ook naar wat dat gaat betekenen voor het eurozonebeleid. Maar daaraan gekoppeld natuurlijk ook hoe minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra zich in Europa gaat opstellen.
Met de olifant in de porseleinkast.
Nou, dat zijn jouw woorden. Maar er zijn natuurlijk wel. Er is wel een beetje geschiedenis tussen bijvoorbeeld Hoekstra en Le Drian, om maar wat te noemen. Ik kan me een akkefietje over KLM Air France herinneren. De Fransen die presenteren zich graag ook als de leider van de zuidelijke Europese lidstaten. En die hebben natuurlijk toch ook wel vragen over wat er in 2020 gebeurde en wat dat betekent voor de nieuwe richting van het Nederlands buitenlands beleid. Maar in het algemeen, als de Fransen een graadmeter zijn van hoe Europa kijkt naar dit nieuwe kabinet, dan ligt de focus echt op Kaag. En dat er dan misschien een andere wind zal gaan waaien door een traditioneel terughoudend of misschien wat meer bezuinigingsgericht Europees financieel beleid van Nederland.
Ja, echt een andere wind, mevrouw van S. Denkt u dat ook?
Nou, het staat niet zo ze zijn er niet zo heel expliciet over, het kabinet. Maar je ziet wel duidelijk dat er een andere toon wordt aangeslagen. Dus er wordt meer nadruk ook gelegd op economische groei. Er wordt gezegd, we willen wel flexibel zijn. We willen onderzoeken hoe we met die financiën om moeten gaan. En natuurlijk, Kaag zal een heel groot verschil zijn ten opzichte van eerdere Nederlandse ministers van Financiën, die toch niet heel diplomatiek waren, vaak. En Kaag heeft daar natuurlijk enorme ervaring in. Dus wat dat betreft ben ik het helemaal eens met Rem dat een grote verandering zal zijn.
Ja, u zegt eigenlijk van botte boeren naar een slimme, fijngevoelige diplomaat. Maar toch, het is eigenlijk dezelfde regering, ook al wordt er gepresenteerd alsof het niet zo is. Hoe kan het nou dat er ineens zo'n hele grote draai is, 180 graden, terwijl de poppetjes eigenlijk hetzelfde blijven? Hoekstra en Kaag die wisselen van positie.
Nou, je moet wel goed in de gaten houden dat als je kijkt naar het Europese, dat de minister van Buitenlandse Zaken eigenlijk niet zo'n hele belangrijke speler is. We zien dus belangrijke spelers tegenwoordig is natuurlijk Rutte, die het algemene lijn uitzit met zijn collega's. Maar ook Kaag komt eigenlijk op een van de belangrijkste Europese posities terecht. Want de ECOFIN, de raad waar zij in komt te zitten, dat is echt een hele belangrijke raad. Gaat over hele belangrijke issues, maar ook natuurlijk voor de komende tijd klimaat en energie als een heel belangrijk issue, waar dan Jette op komt. Ja, en dan heb je wel een echte andere insteek dan die we kenden.
Maar mevrouw Van Es, u noemt wat mevrouw K gaat doen. Premier Rutte die gaat voor de algemene lijnen, de contacten met de andere leiders natuurlijk. Ik wil toch dan even naar deze man, omdat ik me erg afvraag wat hij dan gaat doen op het gebied van Europese zaken.
Iedereen is dus boos op Wopke Hoekstra, omdat hij zich zo hard opstelt tegen Zuid-Europa. En daar is Wopke eigenlijk best een beetje van geschrokken.
Wat wij ons moeten aantrekken is dat dus echt te weinig empathisch is gedaan. En dat we dat in ieder geval zo hebben verwoord dat vooral tot weerstand heeft geleid.
Hoekstra was niet empathisch genoeg en dus moest hij zich empathischer gaan opstellen.
Nou, mevrouw Van Es, Hoekstra wil zijn leven beteren, maar krijgt hij wel die ruimte als Kaag en Rutte eigenlijk al het gras voor zijn voeten wegmaaien?
Nou ja, hij komt gewoon op een heel ander thema terecht. Dus hij heeft zeker nog wel iets in te brengen op Europees niveau. Maar dan op het gebied van buitenlands beleid. Denk het gebied meer van Rem. Maar wat de financiën betreft en de algemene lijn, ja, die ligt nu. Dat ligt nu ergens anders.
Ja, Rem Korteweg.
Nou, ik vind de combinatie die het kabinet Rutte 4 nu presenteert, met enerzijds Kaag op financiën en Hoekstra op buitenlandse zaken, vind ik wel heel interessant. En die vind ik ook wel logisch om elkaar een beetje in balans te houden. Ik sluit me aan bij wat Femke net zei over Kaag op financiën. Maar er liggen grote opdrachten voor het Nederlands buitenlands beleid, ook buiten Europa. En daar kan Hoekstra hele goede sier maken. Dus het CDA is traditioneel heel pro-Atlantisch georiënteerd. Hoekstra zal het goed doen, denk ik, in Washington. Hij kan zich helemaal stuk bijten op het bevorderen en het versterken van de transatlantische samenwerking, wat ook een van de prioriteiten is de afgelopen paar jaar van het Nederlands buitenlands beleid. Zeker gezien de nasleep van de val van Kabul. We weten ook dat het dat de Verenigde Staten ook een onzekere politieke toekomst tegemoet gaan met midterm verkiezingen die daar aankomen. Dus er is enorm veel te doen om die relatie met de Amerikanen goed te houden. Dan heb ik nog niet eens de NAVO genoemd, waar de minister van Buitenlandse Zaken een hele belangrijke rol speelt. Er is een crisis met Rusland waar Hoekstra zich mee zal moeten gaan bemoeien. In NAVO-verband. Dus ja, er is een enorm pakket aan werk buiten de EU om, waar die minister van Buitenlandse Zaken heel goed werk kan verrichten.
Ja, maar is dat ook niet iets wat de EU zelf kan doen? Dat wij ons buitenlandbeleid uitbesteden aan Europa?
Ja, waarom is dat ons speerpunt?
Ja, waarom is dat ons speerpunt inderdaad?
Nou ja, inderdaad. Borrell is de hoge vertegenwoordiger van het Europees Buitenlands Beleid. Die was de afgelopen dagen ook in Oekraïne. Om ook te laten zien dat het de Europese Unie, dat ze daar aandacht aan besteden en dat het hen hoog zit. Maar ik zie de retoriek van Vladimir Poetin. De focus ligt toch op de NAVO. Daar zitten de pijnpunten. Ook de NAVO is het belangrijkste veiligheidsorganisatie nog steeds op het Europees continent. Ja, we moeten toewerken naar betere samenwerking tussen de EU en de NAVO. Nederland heeft samen met Duitsland daar ook een belangrijk paper voor geschreven, wat onlangs is gepubliceerd, om dat verder handen en voeten te geven. Het is niet of de NAVO of de EU. Nee, het moet en zijn. En een goede samenwerking binnen de NAVO is essentieel, ook voor onze veiligheid. Want we zitten nog niet op dat punt, en ik denk ook niet dat we daar ooit gaan komen, van het ontwikkelen van een Europees leger, ondanks wat president Macron zal zeggen de komende maanden.
Nog één poppetje bijpakken dan, voordat we het weer verder over de inhoud hebben. Liesje Schrijnemacher, nu nog Europarlementariër. Ze wordt de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ze zat pas 2 jaar in het Europees Parlement. Geert-Jan, wat weet je van haar?
Nou, dat het een dossiervreter is en dat al haar VVD-collega's die in de Renew-fractie zitten,
Van Emmanuel Macron.
Precies. We ontkomen niet aan die man.
Nee, hij is overal.
Ze zijn heel enthousiast over haar, met name over haar kennis die ze ook etaleert in de Commissie Internationale Handel, Juridische Zaken en Interne Markt bij het EP. Ze weet ook heel veel van de Verenigde Staten en heeft ook wel een visie op hoe die Atlantische, transatlantische handelsrelatie beter zou kunnen functioneren. Maar goed, ze zal ook over COVAX bijvoorbeeld nu gaan. De verdeling van de vaccins, waarbij Ursula von der Leyen toch telkens aangeeft dat de Europese Unie het hartstikke goed doet, maar waarbij uit zowel de Europese als de Nederlandse cijfers blijkt dat wij op het gebied van ontwikkelingssamenwerking niet genoeg leveren, in ieder geval niet wat we hebben beloofd aan de derde wereldlanden. En dan hebben we het dus over die vaccins, die dus in een soort groep worden samengebracht om corona ook in ontwikkelingslanden te kunnen bestrijden.
Ja, Rem en Femke, goede keuze om een Europarlementariër te zetten op deze post?
Ja, ik vind het een hele goede en mooie zet. Zeker ook omdat ik Liesje Schrijnemacher wel hoog heb zitten, gegeven haar kennis over Europees handelsbeleid. Kijk, haar portfolio is natuurlijk deels internationale handel en deels ontwikkelingssamenwerking. Aan de ontwikkelingssamenwerkingskant heeft ze denk ik nog een learning curve, maar op internationale handel, gegeven het feit dat het Nederlands handelsbeleid eigenlijk Europees handelsbeleid is, daar weet ze gewoon heel goed hoe de hazen lopen en zit ze midden in alle belangrijke dossiers.
BNR Nieuwsradio, de Europa Podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
Ja, Femke van Es, toen u een paar maanden geleden de leerstoel kreeg, toen gaf u aan dat 2 aspecten van bestuur en beleid van de EU, die wilde u gaan benadrukken. Legitimiteit en leiderschap. Wat is dat precies?
Ja, nou, mijn interesse zit heel erg op deze 2 issues inderdaad. En dan wat leiderschap betreft is er veel onderzoek gaat over Europa als leider. En wat ik heel interessant vind is leiderschap binnen die Europese Unie. Dus bijvoorbeeld wat we nu ook, en dat heeft direct te maken ook met legitimiteit. Als we het bijvoorbeeld, laten we gewoon naar Rutte kijken. Die zit soms wel ontzettend in een spagaat, hè. Dus als je in Europa moet onderhandelen, dan moet je meebewegen en je moet diplomatiek zijn en je moet rekening houden met de belangen van alle andere lidstaten. Maar je hebt natuurlijk als nationale leider ook je nationale publiek en de publieke opinie waar je rekening mee moet houden. Dus met name die rol van die nationale politieke leiders, die dus met 1 been in het nationale staat en 1 been in het Europese. En hoe je met die 2 de spanning tussen die 2 legitimiteitsvormen omgaat. Dat vind ik een heel spannende vraag.
Ja, en als u dan naar Rutte de Vierde kijkt, wat analyseert u dan? Hoe ziet u hem?
Nou, Rutte is natuurlijk wel opgeschoven in de afgelopen jaren. Dus we hebben na het Oekraïne-referendum en de Brexit gezien dat hij een switch heeft gemaakt. En eerst, Europa was hij altijd kritisch, of liet hij zich kritisch over uit. En zag hij toch vooral als als iets wat economisch goed voor Nederland moest zijn. En daar hebben we al wel een verandering in gezien. En kijk, leiders zijn ook natuurlijk niet zomaar een speelbal van de verschillende arena's. arena's waar ze in opereren, maar kunnen daar zelf ook een rol in spelen. En ik denk dat we dat ook zien, denk dat we dat in het kabinet ook zien, van een kabinet wat meer wil uitdragen dat Europa ook Nederland en de Nederlanders iets biedt. Niet alleen economisch, maar ook op andere vlakken. Dus het lijkt een wat actievere rol als te zijn voor dit soort politici.
Ja, wat ik dan nog wel interessant vind. Ook, ja, Rem, ga je gang.
Nou ja, er is ook een enorme kans voor Rutte. Nu Merkel weg is, is hij samen met Viktor Orbán de langstzittende regeringsleider in de Europese Raad. Dus er is ook, hij moet dat ook wel voelen, kan ik me voorstellen, dat er een soort verwachting is van zijn andere, zeg maar 25 andere collega's daar in Brussel, dat hij een bepaalde rol pakt. En ik weet zeker dat binnen het departement van Buitenlandse Zaken er ook op deze manier over gesproken wordt. Dat een van Nederlands troeven is. Dat Rutte daar zo lang zit en veel vertrouwen wekt en dat hij een goede reputatie heeft bij zijn peers, simpelweg op basis van zijn senioriteit.
Helemaal mee eens. En ik denk dat het ook nog wat belangrijker geworden is nu Draghi ook op het toneel staat en zich laat horen. Want je ziet dat natuurlijk altijd al Frankrijk en Italië hebben een soort natuurlijke coalitie. Maar nu met Draghi erbij zie je dat ook sterk is. Hè, dus Rutte moet zich ook wel in die arena begeven om die rol vast te houden die hij de afgelopen jaren heeft verdiend.
Oké, nou over Draghi komen we zo nog heel even te spreken, want misschien verdwijnt hij weer van het toneel en dan heb je misschien weer een hele andere dynamiek. Wat u nog zei, Femke van S, over leiderschap en legitimiteit. Ik pak dan even het voorbeeld vanuit de Europese Unie mee, waar je met Ursula von der Leyen, Charles Michel en Josep Borrell soms drie leiders hebt op het buitenlanddossier. En dat je soms ook denkt, wie is nou de baas? Naar wie moet ik als het ware luisteren? Wie moet ik geloven als er wat gezegd wordt? Is er een kans dat zou dat een gevaar kunnen worden in Rutte 4? Omdat Kaag, Hoekstra en Rutte ook alle drie partijleiders zijn. En ze toch, de een is misschien wat diplomatieker, de andere wat horkeriger. Maar ja, als je alle drie wat over Italië zegt, naar wie moeten we dan luisteren?
Nou, ik denk dat we daar in Nederland wel een mooie traditie hebben van de vakministers die eigenlijk over hun eigen terrein gaan. Hè. Dus ik verwacht dat daar wel, zeker omdat het natuurlijk ook de partijleiders zijn, dit is natuurlijk uitgebreid uitonderhandeld wie waarop komt, dat het ook wel men zich aan zijn rol zal gaan houden. Nee, dus dat we inderdaad, als het financieel is, dat we Kaag te horen krijgen. En als het over buitenlands beleid gaat, dat we dan Hoekstra horen.
Iets anders. Voor de verkiezingen sprak u, Femke van S, een tekst uit bij het Montesquieu-debat over de toekomst van Europa vanuit het Nederlandse perspectief. En ik ben ook wel benieuwd hoe Rem Korteweg naar dit onderwerp kijkt. Want u zei toen, mevrouw van S, een Europa van meerdere snelheden is een politiek beladen onderwerp, maar juist Nederland zou daar de komende jaren op moeten inzetten. Laat dat het Europese verkiezings- en formatiethema zijn voor 2021. Nou, voor meer duurde wat langer. Maar wat bedoelde u daarmee en ziet u dat ook terugkomen bij Rutte 4?
Nou, kijk, Europa, we hebben natuurlijk het hele politieke debat, meer, minder Europa en dat soort dingen. En eigenlijk biedt Europa ook, of het Europese biedt ook gewoon flexibiliteit. De landen kunnen meedoen met bepaalde dingen, bijvoorbeeld Schengen, maar kunnen ook kiezen om daar niet aan mee te doen. Nou, dat gebeurt eigenlijk al redelijk veel, alleen dat wordt altijd heel technisch benaderd en dat wordt eigenlijk maar heel weinig door de politiek ook gebruikt. En ik denk dat daar een kans ligt, ook voor politici, om zich te profileren en ook om om aan de Nederlanders uit te leggen. Ja, zoals bijvoorbeeld nu in het regeerakkoord staat. Wij willen voortrekker zijn, maar dan wordt wel specifiek gezegd voortrekker op bepaalde issues. Hè. Dus we willen meer gaan samenwerken met militair. Geen Europese leger, net als Macron, maar wel meer samen gaan werken. En daar, wij willen met die groep meedoen. Als anderen niet mee willen doen, willen wij met de voortrekkers meedoen. Ook op het gebied van migratie wordt dat nu door het kabinet gezegd. En daarmee kun je dus laten zien aan je kiezers ook, nationaal, van er is wel een keuze. We hoeven niet, het is geen eenheidsworst, het wordt ons niet opgelegd. Wij maken de keuze op deze en deze gebieden dat wij hier verder mee willen. Ja. Dus dat is denk ik heel mooi transparant en kan ook voor zorgen dat Europese beleid legitiemer wordt.
Ja, maar in hoeverre is dat iets nieuws? Want Europa heeft meerdere snelheden al vanaf de conceptie, vanaf het begin. We hebben de euro, de Schengen, we hebben allerlei andere regelingen. En eigenlijk Nederland zit altijd in de kopgroep, doet eigenlijk altijd wel mee. Waarom zou dat nu dan ineens iets nieuws zijn?
Nou, het gaat mij er heel erg om dat je dat politiek benadrukt. En dus die keuzes, net als bij de euro of bij Schengen, zijn niet heel erg politiek onder het voetlicht gebracht. Van dit is het is een keuze en wij maken de keuze om mee te gaan. Het is toch altijd zoiets, en er is veel meer, hè, want dit zijn de meest politieke vormen van gedifferentieerde integratie die je noemt. Maar er zijn ook andere gebieden. Mm-hmm. Dat wordt dus vaak heel technisch. Mensen kennen dat ook vaak niet. En ik denk dat je als politicus dus daar kunt laten zien waar staan we voor. En dat dus ook heel duidelijk maken naar de kiezers. Dus mijn punt is vooral om dat politiek te maken.
Oké. Nou, is Rutte vaak invloedrijk geweest in Brussel, juist omdat hij aanvoerder was van de club tegen stribbelaars. Of hij nou vrekkig was of nukkig of gewoon een korfbal.
Boek van Chopin aan het lezen was.
Ja, precies. Hij werd vaak wel geconsulteerd omdat hij nu eenmaal van de anti-club was. Dus hij moest wel geconsulteerd worden. Maar wordt Mark Rutte nu niet minder invloedrijk als hij meer meebeweegt? Als hij dus een ja-knikker wordt of meer een ja-knikker dan hij in het verleden was?
Nou, ik denk niet dat Mark Rutte ooit een ja-knikker wordt in Europa.
Is het ooit een knikker geweest? Hij knikkert alle kanten op, volgens mij.
Ja, hij knikkert alle kanten op, ja. Nee, maar een ja-knikker denk ik daarin niet. Nee, ik denk dat, kijk, met de Brexit heeft Nederland gewoon ook een beetje de rol overgenomen van Groot-Brittannië om het neoliberale geluid te laten horen en dat soort dingen. Ik denk niet dat dat in principe, is dat niet veranderd natuurlijk. En het is ook heel duidelijk dat er dus ook nu in het regeerakkoord dat er keuzes gemaakt worden op bepaalde terreinen om mee te gaan. En dat wil niet zeggen dat dat op alle terreinen gebeurt. Dus ik denk dat Rutte nog steeds wel kritisch geluid blijft laten horen als hij dat wil.
Rem Korteweg, wat zijn uw gedachten hierbij? Bij een Europa van verschillende snelheden, maar ook de opstelling van Nederland daarin. En is het nou oud? Is het nou nieuw? Verlicht ons.
Kijk, één component die nog niet genoemd is, is dat Nederland vaak inzet op Europese samenwerking, daar waar andere landen graag inzetten op Europese integratie. Dus als we in het coalitieakkoord lezen dat Nederland graag samen wil werken en in kopgroepen op wil trekken en een voortrekkersrol wil spelen, dan bedoelen ze iets anders dan wat misschien een Italiaanse of een Spaanse of een Franse lezer erin leest. Dan gaat het om samenwerken om bepaalde beleidsresultaten te bereiken. Bijvoorbeeld samenwerking om Europees handelsbeleid te veranderen, dat duurzaamheid een belangrijke rol dat duurzaamheid een belangrijker aandeel speelt. Dat is iets heel anders dan de Europese verdragen aanpassen of bepaalde hervormingen doorvoeren, waardoor er meer overdracht van
soevereiniteit,
zeggenschap naar het Europese niveau is. Dan gaat het niet om Europese integratie per se. Samenwerking op het gebied van Europese defensies is iets heel anders dan het integreren van Europese krijgsmachtdelen om een stap te zetten naar een Europees leger. Dat is wat vaak ook niet goed begrepen wordt in het Nederlandse debat.
Wordt het gewoon niet goed uitgelegd? Want in de praktijk is er wel degelijk meer integratie. Nederland is zelfs het enige land met een geïntegreerd legeronderdeel, namelijk samenhang met Duitsland. Dat bestaat verder niet. Dus is Nederland stiekem aan het integreren, maar noemen we het gewoon samenwerken?
Nou, het specifieke voorbeeld van de gemechaniseerde samenwerking met de Duitsers, die is wel vrij uitzonderlijk. En is niet een voorbode voor een verdergaande integratie met het Duitse leger. Dat geloof ik niet. Er is sprake van Europese defensiesamenwerking met de Belgen. De Fransen doen het een en ander met Duitsland. De Fransen doen ook het een en ander met Engeland, waar we het nog niet over gehad hebben. Dus het platslaan van Europese defensiesamenwerking tot als opstapje naar een Europees leger vind ik te makkelijk. Nederland is altijd wel, en dat is wat Femke net ook zegt, onderdeel van die voorhoede. Dat we altijd bereid zijn om constructief mee te denken als het gaat over nieuwe ideeën. Dus wat dat betreft is deze tekst van het coalitieakkoord, voortrekkersrol willen spelen, kopgroepen, is een beetje oude wijn in nieuwe zakken. Tegelijkertijd, gegeven de nieuwe constellatie binnen de Europese Unie, de Britten zijn eruit, de Frans-Duitse samenwerking wordt belangrijker, Draghi er wel bij of er niet bij, is er wel degelijk voor Nederland nu een kans, of misschien wel is het al een moetertje, dat Nederland een proactieve rol gaat spelen in dit debat. En dat het niet alleen maar aan Berlijn of Parijs is om de toon te bepalen. Dus het is ook in het Nederlandse belang om nu naar voren te stappen en ook een deel van dit soort initiatieven richting te geven. Betekent dat een Europa van meerdere snelheden? Ik heb daar, net zoals jij net zegt, Stefan, ik ben er altijd van overtuigd geweest dat dat altijd al het geval was en altijd al zo zijn. Ik heb me een tijd met de Britten bezig gehouden met Brexit. Het wilde er bij de Britten niet in de hele discussie rond het referendum, dat de Britten al in een Europa van meerdere snelheden waren. Ja. Die hadden een soort angstvisioen dat Europa een uniform geheel was, waar ze alles moesten slikken. En ze wilden niet begrijpen dat zij al een aantal opt-outs hadden en dat ze niet in Schengen zaten en niet in de eurozone zaten en dat ze ook een ander migratiebeleid konden voeren dan de landen die daar wel voor kozen. Dus ik ben het wel heel erg met Femke eens dat het communiceren hierover, dat Europa niet een eenheidsworst is, dat er meerdere snelheden zijn of meerdere integratievarianten, dat is wel heel belangrijk.
Ja, maar met welk land gaat dit kabinet, het nieuwe kabinet, het meest meebewegen? Is het meer aanleunen tegen Scholz? Misschien met Macron en Castex, althans in ieder geval tot 24 april. Met Draghi? Of zijn we nog steeds vriendjes met de frekkige vier? Of is dat iets van het verleden inmiddels?
Ja, die frekkige vier zie ik wel een beetje tot het verleden behoren. Ja. Allereerst omdat er niet een gebouw is waarop staat, dit is het hoofdkwartier van de frekkige vier.
Nee, want dat zou te duur zijn.
Meld u bij de receptie.
Als je frek bent, ga je dat niet bouwen natuurlijk.
Klinkt bijna als Suske Wiske, het hoofdkwartier van de frekkige vier.
Ja, maar het punt is dat het altijd een flexibele ad hoc coalitie was. En met het vertrek van Sebastian Kurz uit Oostenrijk is het sowieso al een beetje los zand. De vraag is eerder, nu minister van Financiën Sigrid Kaag is, of de minister het beleid van het ministerie van Financiën gaat bepalen, of dat het ministerie van Financiën het beleid van de minister gaat bepalen. Traditioneel is het namelijk zo geweest dat de kracht van het ministerie van Financiën heel erg bepalend was voor de bewegingsruimte van de toevallige minister van Financiën op dat moment. Jeroen Dijsselbloem, sociaal-democraat, heeft een enorm bezuinigingsbeleid gevoerd.
Ja.
Hetzelfde wat een CDA-minister van Financiën daarna zou doen of daarvoor. Dus de vraag is in hoeverre het D66 pro-Europese profiel van Sigrid Kaag bepalend gaat zijn voor een andere koers dit ministerie van Financiën gaat varen. Ja, dan wel nee. Ga je gang, Femke.
Ja, Rem. Als ik even wat mag toevoegen. Het maakt ook nogal wel uit hoe de economie ervoor staat. Hè? Dus Kaag heeft natuurlijk gewoon heel veel ruimte. Ons begrotingstekort is laag. Ja. En er moet het nodige gebeuren.
Ja.
Precies. Dus ze heeft ook in vergelijking met andere ministers in andere tijden misschien ook gewoon meer ruimte om flexibel te zijn. In ieder geval hier.
En het was interessant in die context. Vanochtend sprak ik een Franse journalist die over Sigrid Kaag wilde horen. En in Frankrijk ja, denken ze van, nou, Nederland gaat, gaat de kraan opendraaien. En de sky is the limit. En dat stabiliteits- en groeipact, dat gaat op de schop. En ik probeerde dat toch een beetje te nuanceren door te zeggen van, nou, ja, het klopt dat wij boven de 60% norm uit gaan komen. En dat is significant. Want een vrekkig land als Nederland gaat zelf ook die 60% norm niet houden. Maar tegelijkertijd, Nederland is een van de weinige landen die ongelooflijk goedkoop op de internationale markten kan lenen.
Kun je die 60% norm heel even uitleggen, Rem, voor de luisteraars die daar net geen beeld bij hebben?
Een van de afspraken in Europees verband is dat om een gezonde financiële huishouding te voeren, dat de overheidsschuld niet hoger dan 60% van het bruto binnenlands product mag zijn. Nou, geen enkel groot Europees land houdt zich daaraan. Ik dacht dat premier Rutte dat laatst ook in de Tweede Kamer zei, dat Italië zit op 120% of zo.
Ja, Frankrijk ook.
100%.
Ja, Frankrijk inmiddels op 120 ook.
Precies, dus er zitten een aantal landen echt flink ver boven. En Nederland heeft zich altijd netjes aan die 60% gehouden. Dat gaan we nu niet doen. Dat gaan we
niet altijd, hè?
Niet doen.
De laatste jaren, tijdens de financiële crisis, heeft Nederland ook met grote voeten alle regels overtreden. Maar er was natuurlijk niemand die toen zei dat we straf moesten krijgen. Want wij zijn Nederland, we hoeven geen straf. Maar Nederland is ook niet zo'n goed jongetje van de klas. Ja, nu wel eventjes.
Maar
het mooie
kader
is dat...
Ja, ga je gang.
Maar het mooie is dat Rutte dat laatst ook erkende in de Tweede Kamer. Maar hij gebruikte het mooie woord meanderen. Hij zei, wij meanderen een beetje rond die 60%. Wat in schril contrast staat tot waarschijnlijk, wat hij zou zeggen, de flagrante wijze van budgetvoering in een land als Italië met 120-130%.
Ja, om nog
hoe het ook zei, ja. Het beeld over Nederland zal veranderen omdat we die 60% niet gaan houden. En tegelijkertijd blijft het Nederlands ministerie van Financiën toch terughoudend. En dat is iets wat ik toch bemerk, dat misschien wat Franse en Spaanse collega's gaat teleurstellen van dit kabinet.
Nou, dat was exact nog mijn vraag, Rem. Ter afsluiting van het blok over Europa van verschillende snelheden. En dan komen ze nog één keer terug op de vraag van Stefan, met welk ander land gaat dit kabinet dan meebewegen? Als je dus kijkt naar die verschillende snelheden en weet dat Nederland onderdeel was van op dat hoofdkantoor van die vrekkige vier zat. Ja, dat is het dus niet volgens jou, Rem, maar ik zeg het toch, want ik vind het leuk bedacht. En ik zie het voor me. Mm. Oostenrijk, etage 1 en dan Scandinavische landen en wij zitten bovenin. Dit punt van die begrotingsregels en die staatsschuld, kijk, Macron heeft dat wel op de agenda gezet voor dit half jaar. En je kan wel stellen dat door corona en klimaatverandering en de hele transitie die we met z'n allen aan willen gaan, dat alle landen wel willen investeren. Maar denk jij of denken jullie nou echt dat Nederland nu ook in de kopgroep gaat van investeren tot we erbij neervallen? Ik hoor eigenlijk aan jou al, Rem, dat dat niet zo is. Dus ja, dan zijn we toch op dat punt nog steeds degene die op de rem trappen.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, en als je het coalitieakkoord ook goed leest, zie je dat daar al een beetje op wordt voorgesorteerd. Er wordt gezegd van, ja, we kunnen flexibel zijn of constructief nadenken over moderniseren van het stabiliteits- en groeipact. Nou, dat steken de Fransen en de Italianen graag in hun zak. Maar staat erbij, dat mag alleen maar als er sprake is van opwaartse economische convergentie en duurzame schuldhuishouding. En daar wringt de kous. Want hoe kom je tot opwaartse economische convergentie en duurzame schuldhuishouding? Dat is toch weer terugvallen op de Hoekstra-mantra van het door willen voeren van hervormingen om de financiële huishouding in landen als Italië en Frankrijk meer Nederlands te maken. Wat ik tegelijkertijd ook zou zeggen is, er is absoluut ruimte ook voor conflict in deze suggestie dat Nederland opeens zijn vrekkige mantel heeft afgegooid en mee gaat doen met de zuidelijke Europese landen. Want hoe groot is de teleurstelling in Frankrijk als straks Macron een nieuwe corona-herstelfonds tranche op de agenda zet en Nederland verzet zich daartegen. Of als er een crisis uitbreekt met de Italiaanse schuldenhuishouding, doordat de inflatie oploopt en de Italiaanse overheidsschuld niet meer makkelijk gefinancierd kan worden en er een reddingspakket is, en dat er toch vanuit Nederland terughoudende geluiden worden gebezigd.
Ja, wacht, ik ben geen econoom, maar inflatie is toch juist goed voor de staatsschuld?
Zei ik inflatie, dat moet rente zijn.
Oké, ja. Want dat is juist goed nieuws voor alle landen. Hoe hoger de inflatie, hoe blijer de mensen met hoge staatsschulden, lijkt mij deze dagen. Nog even kort, jullie allebei. Wat worden de eerste dossiers op de hele korte termijn?
Ik heb nog geen antwoord op jouw vorige vraag gehad. Nee, jij stelde een heel interessante vraag. Namelijk, gaat het kabinet dan juist meer mee met Scholz? Of meer mee met inderdaad. Macron? Of meer met Draghi? Of, nou ja, Draghi is nog maar de vraag. Want een deze dagen wordt misschien wel bekend dat hij president van Italië wil worden. Ja. En ik denk dat het hele spel in Italië is dan weer op de wagen. Want Draghi, die hield die boel bij elkaar.
Ja, maar Macron zit er ook nog maar 3 maanden. Hè?
Maar wat is jouw indruk dan? Schuift Nederland een beetje op richting Frankrijk? Ook vanwege dat hele autonomievraagstuk?
Nou kijk, als Macron president blijft, dan denk ik dat Nederland absoluut meer richting Frankrijk gaat.
Dan worden we meer Frans dan Duits?
Nou, ik denk allebei. Want we hebben Frankrijk heel lang onderschat. We zaten natuurlijk altijd aan te leunen tegen Duitsland. Dat kwam ons mooi uit. En Frankrijk hebben we heel erg lang verwaarloosd. En nu is Macron en Rutte, die hebben een hele goede persoonlijke band. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Macron is heel vaak in Nederland geweest. Ik geloof wel 3 keer.
Valt ook heel veel te zien, hè?
Vorige presidenten kwamen echt niet zo vaak. Ze zitten in dezelfde fractie. Er is veel meer belangstelling in Frankrijk nu voor Nederland. En vice versa dan zeg een jaar of 10 geleden. Dus we schuiven het nu al op naar Frankrijk. Maar ook omdat Duitsland, we schuiven gewoon allemaal dichter naar elkaar toe. Maar stel dat Macron straks geen president wordt en het wordt Valérie Pécresse, die zegt dat ze wel pro-Europees is, maar dan heeft ze een typische, bijna Chiraciaanse visie van Europa. Namelijk dat een Frans Europa is goed, maar een Europees Frankrijk liever niet. Dan krijg je toch een hele andere verhouding. Dus het staat of valt ook met die poppetjes toch uiteindelijk.
Maar die poppetjes spreken allemaal goed Frans. Ollongren spreekt goed Frans, heeft gestudeerd. Ja. Hoekstra spreekt goed Frans, Kaag spreekt goed Frans.
Ja, zou een voordeel kunnen zijn, inderdaad.
Maar ze spreken ook Duits.
dat weet ik niet.
Ik weet niet, Femke van S, een idee welke kant we op gaan?
Ja, ik denk dat je deze vraag helemaal niet in zijn algemeenheid kunt beantwoorden. We zullen in mijn ogen in ieder geval op migratie en misschien voor een deel defensie met Frankrijk meegaan. En die band is inderdaad aangehaald en ik denk veel beter dan in het verleden. Op het gebied van energie, klimaat, waarden. En ik denk ook, dus de begrotingsdiscipline, zitten we toch echt meer dichter tegen het Duitse nieuwe kabinet aan. Waar nog steeds dus de FDP... FDP-leider Lindner op financiën is gezet. Hè? Dus vlak Duitsland wat dat betreft ook.
En een liberaal, dus net als Rutte, net als Macron.
Ja, precies. Ja. Maar, en we hebben natuurlijk de groenen op klimaat en op buitenlandse zaken daar. Die dus dat sluit wel, zie ik wel overeenkomsten in met het coalitieakkoord in Nederland.
Maar u zegt, u noemde ook immigratie, maar dat is nu juist iets waar Nederland en Frankrijk totaal eigenlijk tegengestelde belangen hebben. Want Nederland moet meer immigratie. Dat staat ook een beetje verdekt opgesteld in het coalitieakkoord. En Frankrijk wil juist eigenlijk helemaal geen immigratie meer. Dat komt er toch niet overeen?
Nee, in ieder geval is het wel zo dat ze allebei in de groep zitten die vinden dat er iets moet gaan gebeuren. Hè? Dus dat is een dossier wat gewoon stil ligt en waar heel veel problemen op zitten. En ik ben nog benieuwd wat dat in Nederland gaat komen. Ik lees het iets minder liberaal dan jij, denk ik, de Nederlandse paragraaf daarover.
Ja, nou, kijk naar het tekort op de arbeidsmarkt en dan is het toch het enige antwoord. Meer mensen binnen.
Maar goed, dat is toch mooi dat we toch verschillende landen zijn.
Ja.
Maar wij moeten helemaal niet willen kiezen tussen of Frankrijk of Duitsland. Mm-hmm. Op een aantal dossiers, industriebeleid, handelsbeleid, klimaatbeleid, worden we steeds Franser. Maar op het eurozonebeleid waar we het net over hadden, die financiële paragraaf, die lijkt bijna 1-op-1 uit het Duits vertaald. Uit het Duitse coalitieakkoord vertaald naar het Nederlandse coalitieakkoord.
Ja, het was eerder, dus het zou kunnen.
Ja, ik hoor het je zeggen. Dat is ook goed voor Nederland om niet te hoeven kiezen tussen Berlijn en Parijs, maar mooi proberen die driehoek vorm te geven. En dat we binnen die driehoek dat we daar onze belangen het best kunnen bevorderen. Het is niet in het Nederlandse belang dat Europa helemaal bepaald wordt door alleen de bilaterale Duits-Franse betrekkingen. Dus je moet op beide paarden moet je wedden. En je moet tegelijkertijd moet je ook niet veronachtzamen dat als vijfde economie van de Europese Unie, Nederland, dat je ook er belang bij hebt om die relatie met nummertje 3 en nummertje 4, de Spanjaarden en Italië, heel goed te houden. Dus je moet eigenlijk een beetje alles doen. Het is bijna alsof je Europese diplomatie moet voeren.
Het lijkt bijna alsof we geïntegreerd zijn. Dat zou ik bijna willen zeggen.
Ja, of dat je in ieder geval het belang van samenwerken heel goed ziet.
Ja, nou, dat is een mooie polderconclusie. En die kunnen we ongetwijfeld ook op de Europese Unie plakken. Wat kunnen we na dit gesprek concluderen, Geert-Jan?
Nou, dat volgens mij de D66-ministers allemaal op cruciale Europese posten zitten. En dat lees je ook wel een beetje uit het coalitieakkoord. Ik sprak mevrouw Van Es eerder vandaag en nu gaf ook aan van ja, je hebt die buitenlandparagraaf in dat coalitieakkoord. Maar in al die deelakkoorden, klimaat, digitaal, overal staat dus wel het woord Europa. En dat we wel of niet, nou vooral wel mee willen.
Ja.
En dat vind ik interessant. Ja, ik ben nog wel heel erg benieuwd naar hoe wij de korte crisis gaan aanpakken. Deze winter gas en energie. We hebben nu Rusland-politiek die heel ingewikkeld ligt. Nou ja, de eerste eurogroep op 17 januari voor Kaag. Nou, dat hebben we op zich wel afgedekt. Maar die korte termijn en hoe we dan daarop reageren, daar ben ik nog wel benieuwd naar. En ik weet eigenlijk, ik weet niet zo goed wat nou het hoofdpijndossier wordt. Misschien toch wel die begrotingsregels en of we daarin gaan afzwakken qua snelheden. Maar dat is een beetje een overpeinzing die ik nu zo heb.
Ja, is dat een overpeinzing die het goed samenvat, Rem, kortweg?
Ja, denk ik wel. Wat je vaak ziet is dat kabinetsperiodes die worden bepaald door onverwachte crises. Zaken die niet geregeld zijn in een regeerakkoord. En hoe we daarop reageren is natuurlijk enorm belangrijk. Niet alleen voor de stabiliteit van de coalitie, maar ook hoe we in Europa gezien worden. Dus wij hebben eerder een onderzoek gedaan van ja, hoe is nou dat beeld van Nederland in Europa? En wat je ziet is dat eigenlijk afhangt van een aantal incidenten of een aantal crisismomenten. Dus ja, hoe Hoekstra zich in maart 2020 opstelde tegenover Zuid-Europese landen is een beeld wat blijft hangen. Net zo goed als het Oekraïne-referendum, wat inmiddels ook alweer jaren geleden is. Dat is een beeld wat in Europa blijft hangen, wat helemaal niet bedacht was in een regeerakkoord om een speerpunt te zijn van het Nederlands buitenlands beleid. Dus hoe dit team, de Rutte 4, reageert op crises. Is het een Italiaanse schuldencrisis? Is het een crisis aan de grenzen van Europa met betrekking tot Oekraïne? Of is het een migratiecrisis die opnieuw opkomt? Dat zal bepalend zijn voor enerzijds de stabiliteit van de coalitie en ten tweede ook hoe we het Europees doen.
Ja, en als Rutte 4 er dan nog een potje van maakt in Europa, dan is er altijd nog Rutte 5, Rutte 6, Rutte 7, Rutte 8, Rutte
4. We hebben dus de Atlantici, hè, die we goed bedienen. Dus als we het binnen Europa niet goed doen, kunnen we altijd nog kijken naar, we gaan die band met die Britten weer aanhalen. We gaan CETA gewoon natuurlijk eens een keertje wel binnenhalen, wat Trudeau ook graag wil. We gaan die band met Biden natuurlijk aantrekken.
En zo meanderen we door de politiek.
Prachtig. Mevrouw Van Es, nog een slotwoord?
Nee, ik denk dat ik het eens ben met wat er gezegd wordt. Het hoofdpijndossier denk ik toch echt dat migratie gaat worden. Al is. Dat wordt heel moeilijk om daar dat te hervormen. En wat mij als laatste nog opviel is dat er helemaal niets wordt gezegd over een socialer Europa.
Ah, ja, inderdaad. Want wat zou u daarover willen zien? Wat betekent een sociaal Europa?
Nou, er is dus, dat is natuurlijk best een hele discussie geweest. En Macron wil daar wel verder op. En je kunt je inderdaad afvragen als we ook nu met de gezondheidscrisis, maar ook met geïntegreerde economie, of dat dan toch niet een stukje sociale Europa bij je hoort. Maar dat is een speerpunt van de PvdA en die zitten in de oppositie.
Ja, Nou, mooie samenvatting. Geert-Jan?
Er is altijd wat te verbeteren wat dat betreft. Dus ja. We wensen jullie een fijn nieuw Europees jaar toe. Rem Korteweg en Femke van Essen. En dank dat jullie wilden deelnemen aan dit digitale rondetafelgesprek. Maar Omicron Volente hopen we jullie over een paar maanden toch in het echt te kunnen aanschouwen. En dan kunnen we eens evalueren de eerste maanden.
Heel graag.
Dat was Rem Korteweg. Niet meer hoofd Europa in de wereld bij Instituut Klingendaal. Maar meneer Korteweg, nog één keer de functie.
Ik ben senior onderzoeker Europa bij Instituut Klingendaal.
Precies. En Femke van Es is sinds een paar maanden hoogleraar aan Universiteit Utrecht. En dan is haar volledige titel... Oh, daar heb ik dat. Ik heb dat zo prachtig opgeschreven, maar dat weet niet op dit plekje.
Zegt u het zelf even, mevrouw van Es.
European Governance and Leadership.
Europees leiderschap. Europees beleid en leiderschap.
Precies, ja.
Altijd dat Engels er doorheen. Dank u wel.
Ja, dat is het veld.
Dat is het field. Dank u wel, Rem Korteweg en Femke van Es.
De nummer 1 in...
Ook het nieuwe jaar beginnen we met Europese muziek, Stefan. Was het makkelijker om een hitje te vinden nu Mariah Carey en Wham weer voor 11 maanden in een hele diepe laan zijn gestopt?
Nee, nog niet, want nog steeds staan die jengelende kerstliederen bijna overal in Europa in de top 3, ongelooflijk. Maar gelukkig niet in het meest atheïstische land van de Unie, Tsjechië. En daar vond ik dit voor je. Ja, laat me dan spieken, listen to sleep. Ja, dat is de zanger Victor Sheen met het nummer Stini. Nummer 1 dus, deze week in Tsjechië.
Er zijn dus mensen die dit nummer helemaal willen beluisteren. Gelukkig faciliteren wij dat middels een fantastische lijst op Spotify. Even zoeken op BNR Europa nummer 1. En dan heb je alle Eurotrash hits handig bij elkaar van 2021 en 2022.
En volgende week woensdag zijn we er natuurlijk weer. Voor nu, dank voor het luisteren.
Ajeto.
À la prochaine.